In de naam van de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest, die zondaren levend maakt en vernieuwt, is ons samen zijn geheiligd. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen gaan zingen uit de 122e psalm en daarvan het eerste vers. Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt, want daar staan op Godstad onze voeten. Jeruzalem is wel gebouwd, wel samengevoegd. Wie haar beschouwt, zal haar voor bouwheers kunstwerk groeten. Vers 1 van de 122e psalm. Deze dienst het woord van de Heere openen in de eerste brief van Paulus aan de gemeente in Korinthe, het derde hoofdstuk, vanaf het zesde vers tot en met vers 23. de schriftlezing 1 Korinthe 3 vanaf vers 6 tot en met vers 23. Daarna willen we met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis doen van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in aansluiting daarop willen we gaan zingen uit de 127e psalm. En daarvan het eerste vers. Vergeefs opbouwen toegelegd, vergeefs om het huis voltooid te zien. En wat er verder volgt in het eerste vers van de 127e psalm.
Ik heb geplant, Apollos heeft nat gemaakt, maar God heeft een wasdom gegeven. Zo is dan nog hij die plant iets, nog hij die nat maakt, maar God die de wasdom geeft. En die plant en die nat maakt zijn één, maar een iegelijk zal zijn loon ontvangen naar zijn arbeid. Want wij zijn Gods medearbeiders, Gods akkerwerk, Gods gebouw zijt gij. Naar de genade Gods die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd en een ander bouwt daarop. Maar een iegelijk ziet toe hoe hij daarop bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is, het welk is Jezus Christus. En indien iemand op dit fundament bouwt, goud, zilver, kostelijke stenen, hout, hooi, stoppelen, eens iegelijks werk zal openbaar worden. Maar de dag zal het verklaren, terwijl het door vuur ontdekt wordt. En hoedanig eens iegelijks werk is, zal het vuur beproeven. Zo iemands werk blijft, dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen. Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden. Maar zelf zal hij behouden worden, toch al zo als door vuur. Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt, en de geest Gods in uw lieden woont? Zo iemand de tempel Gods kent, die zal Gods kenden, want de tempel Gods is heilig, welke gij zijt. Niemand bedriege zichzelf. Zo iemand onder u denkt dat hij wijs is in deze wereld, die worden dwaas, opdat hij wijs mogen worden. Want de wijsheid deze wereld is dwaasheid bij God, want er is geschreven, hij vat de wijzen in hun arglistigheid. En wederom, de Heere kent de overleggingen der wijzen, dat zij ijdel zijn. Niemand naar roem op mensen, want alles is uwe. Het zij Paulus, het zij Apollos, het zij Cephas, het zij de wereld, het zij leven, het zij dood, het zij tegenwoordige, het zij toekomende dingen, ze zijn alle uwe. Doch gij zijt van Christus, en Christus is Gods. Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in een heilige geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven.
Thank you.
is niet zozeer één bepaalde tekst vanmiddag voor de prediking, maar meer een bepaald gedeelte. 1 Korinthe 3, vanaf vers 9 tot en met vers 17. Dus vers 9 tot en met 17 vormen de tekstversen voor de prediking. We willen gaan zingen uit de 46e psalm en daarvan de versen 1, 2 en 3. 1, 2 en 3 van 46 en u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere die zegene u en uw gaven. Na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 118e psalm, het 11e vers. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing de beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. Vers 11 van 118 straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, er wordt momenteel heel wat gebouwd, ook op Urk. Overal zie je bouwtreinen waar de bouwvakkers bezig zijn. En vele bouwprojecten zijn lopende. En de bouw die profiteert flink van de aantrekkende economie. Nieuwe bedrijventerreinen die worden ook ontgonnen om groeiende bedrijven plaats te kunnen blijven bieden. Nieuwbouwwijken die worden gerealiseerd om de overspannen huizenmarkt tot rust te brengen. En bouwbedrijven kunnen de toenemende vraag nauwelijks meer aan. Er is een tekort aan bekwame vaklieden. En bovendien zijn de benodigde bouwmaterialen lang niet altijd aan te slepen. Opleveringen lopen daardoor vertraging op. Extra krachten moeten worden ingehuurd. Het gebeurt wel dat ongediplomeerde bouwvakkers op de bouwplaats staan. En de bouwkwaliteit komt daardoor hier en daar onder druk te staan. En dat is niet goed. Want een slechte bouwkwaliteit levert altijd na een aantal jaren ook problemen op. Er ontstaan scheuren in de muur. Er is sprake van verzakking. Het gebruik van slecht bouwmateriaal leidt bovendien tot snellere rotting of dat na regenval er lekkage optreedt. Een gebouw moet stevig en solide zijn. En dat is nou precies het beeld dat de apostel Paulus in ons teksthoofdstuk gebruikt voor het gemeentewerk in Korinthe. Het is geen eenvoudig gedeelte als we het gedeelte in zijn geheel nemen. Maar daar maakt Paulus duidelijk dat in Korinthe er gebouwd dient te worden aan de opbouw van de gemeente en aan het geestelijke leven van de Korintiërs. En dat bouwwerk dat dient nou van een kwalitatief hoog niveau te zijn. En daar wijst hij op in ons tekstgedeelte. En wij willen naar gaan luisteren onder het thema de kerk in de stijgers. Drie gedachten. In de eerste plaats het fundament. In de tweede plaats het bouwmateriaal. En in de derde plaats het gebouw. De kerk in de stijgers. Het fundament, het bouwmateriaal en het gebouw. Waarmee kun je nou een kerk het beste vergelijken? Wat is nou een beeld dat past bij de gemeente van Christus? Nou, in één beeld hebben we in elk geval niet genoeg. Want in de Bijbel worden er verschillende beelden gebruikt. We kunnen denken aan Jesaja 5, waar Gods volk vergeleken wordt met een wijngaard. Israël wordt ook wel gezien als Gods eerstgeboren zoon, Exodus 4. Het beeld van de bruid wordt op meerdere plaatsen gebruikt. We komen dat tegen in Hosea, maar ook in Efeze en in de tweede brief van Paulus aan de Korintiërs. Er wordt gebruik gemaakt van het beeld van een kudde schapen, Ezechiël 34... Johannes 10. En hier in dit hoofdstuk gebruikt Paulus ook twee beelden. We zien dat staan in vers 9. Waar hij het zegt, Gods akkerwerk, Gods gebouw, zijt gij. De gemeente kan dus vergeleken worden met een akker. Die akker die is van de hemelse landman en die is gekocht met de prijs van het dierbare bloed van Christus. En op die akker wordt er gezaaid. Het is het zaad van de wedergeboorte dat er valt, Gods woord. En dat beeld van die akker, dat is door de apostel uitgewerkt in die achterliggende versen 6 tot en met 8. Het tweede beeld, wat de apostel in dit tekstgedeelte gebruikt, is het beeld van een gebouw. Gods gebouw, zijt gij. En dat beeld, dat wordt nu verder in dit tekstgedeelte ook uitgewerkt. Het werk in de gemeente van Korinthe kan dus worden vergeleken met een bouwproject. En op zo'n bouwplaats is toezicht nodig. Er moet iemand zijn die waakt over de kwaliteit van de uit te voeren werkzaamheden. Die het ook controleert en die de bouwwerkzaamheden ook volgt. En door middel van het schrijven van deze brief werpt Paulus zich op als de opzichter die bouwtoezicht houdt. Hij controleert het opbouwwerk in Korinthe. Hij heeft er ook de papieren voor. Paulus weet ook waarover hij spreekt. Hij heeft ook verstand van het bouwwerk. Want hij noemt zichzelf, en we kunnen dat lezen in de 10e vers, hij noemt zichzelf een wijs bouwmeester. Letterlijk staat er in vers 10 een wijze architect. Vandaag de dag is een architect vooral bezig met het ontwerpen van gebouwen. In Paulus' dagen was de architect eigenlijk de hoofdaannemer. En zo'n architect was dan ook volop betrokken bij de uitvoering van het bouwproject. En Paulus is nou zo'n architect, zo'n bouwmeester. Maar hij weet ook dat voordat je dan de muren er neer kan zetten, dat er eerst iets anders moet gebeuren. Want je kan namelijk niet zomaar ergens beginnen door wat stenen neer te leggen en die op elkaar te metselen. Je hebt eerst een goed fundament nodig. En daar spreekt hij van ook in vers 10. Na de genade Gods die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd. Dat fundament, dat is van groot belang. Nou, dat weten we uit het dagelijkse leven uit de bouwwereld. Een fundament is de dragende ondergrond voor de rest van een gebouw. En zonder een goede fundering dreigt een bouwconstructie te verzakken. En de fundering is de basis waarop de muren komen te liggen. De fundering die draagt dus een gebouw en die geeft ook vorm aan het gebouw. Maar zo'n fundament ligt er ook niet zomaar. Misschien hebben jullie jongens en meisjes wel eens gezien hoe dat gaat. Zo werd jaren geleden al besloten door de Urkenpolitiek om op het terrein van de oude vuurbaak een appartementencomplex te realiseren. Maar daarvoor was het wel nodig dat dan eerst dat oude schoolgebouw werd gesloopt. En grote hekken werden om het terrein neergezet. En vervolgens vond de sloop plaats. Er moest heel wat worden afgebroken, worden weggehaald en worden weggegraven. En daarna werd er grondwerk verricht. Er werden allerlei leidingen aangebracht en de benodigde kabels die werden ook getrokken. Het terrein moest dus bouwrijp worden gemaakt. Bodemonderzoek was nodig om te kijken waar de vaste grond zit. En vervolgens konden de heipalen de grond in. En die heipalen die leidden nou het gewicht van het toekomstige gebouw af naar die dieper gelegene lagen die stevig genoeg zijn om zo'n constructie te kunnen dragen. En op die heipalen wordt dan vervolgens het beton gestort. En daarmee wordt het fundament van het gebouw gelegd. En het fundament, we zeiden het al, dat is alles bepalend. Zonder een goed fundament kan er geen kwalitatief goed gebouw worden neergezet. En dat geldt nu ook voor het gemeentewerk in Korinthe. Dat moet worden voorzien van een goed fundament. En Paulus heeft in deze gemeente dat fundament gelegd. Hij zegt het, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd. Op zijn tweede zendingsreis heeft hij deze gemeente gesticht. Hij is er 1,5 jaar geweest en heeft daar het fundament mogen leggen. Maar daar ging wel heel wat graafwerk, heel wat grondwerk, heel wat sloopwerk aan vooraf. Want in Korinthe moest er nog wel wat worden afgebroken. Ze hadden daar allemaal hun eigen tempeltjes voor hun eigen goden. En vele goden werden er gediend. Het was in Korinthe bovendien een losbandige toestand. Zeker op seksueel gebied kende men geen enkele rem. En er gebeurde van alles wat tegen Gods woord inging. Het was wat dat betreft ook een hele wereldse stad. En de Korintiërs, ze verhieven zich ook boven anderen. Ze meenden wijs te zijn en over de wijsheid te beschikken. Ze hadden het er goed getroffen met zichzelf. En daarom, toen Paulus daar kwam in Korinthe, was de bouwgrond alleszins bouwrijp. Het was maar losse, oppervlakkige grond waar elke diepgang werd gemist. En is dat niet het probleem van elke gemeente? Is dat niet het probleem van ons aller hart? Er moet eerst wat sloopwerk worden verricht, wil er een grondig bouwwerk kunnen oprijzen. En wat is er niet veel in uw, in jou en in mijn leven dat weggenomen moet worden? Zonden, misdaden, ongerechtigheden, verkeerdheden, boze lusten, verkeerde gedachten, zondige daden, hoogmoed, zelfzucht. Is ons levenshuis van nature nou niet een grote bouwval? Die verkeert in een desolate staat. En als de windvlaag van Gods oordelen er overheen gaan, blijft er niets van overeind. Want er deugt niets van. Al menen we het dan van de buitenkant door een degelijk kleurtje nog wat te kunnen bedekken. Maar alles van ons levenshuis is toch aan de verrotting onderworpen. Er moet daarom gesloopt worden. Er moet heel wat worden afgebroken in ons leven. Onze hoogmoed, onze zondige begeerte, onze vermeende eigen gerechtigheden, ons trotse ik moet tegen de vlakte. En daarom klonk het ook 1,5 jaar lang uit de mond van Paulus toen hij door die straten van Korinthe ging, bekeert u. Bekeert u. En diezelfde boodschap, die moet er ook vandaag de dag nog steeds klinken. Want alles van ons moet weg. Ons levenshuis moet tegen de vlakte. En wij moeten sterven aan ons eigen zondige ik. puinruimen is noodzakelijk. Het puin van de zonde moet weg. Want er kan niet gebouwd worden als de levensgrond nog bezaaid ligt met vele zonden. En dat wat behoorde bij die oude bouwval moet worden opgeruimd. En dan moet er ook nog heel wat graafwerk en heel wat grondwerk worden verricht. De boor van Gods heilige wet, die zal de diepte in moeten gaan. En dat zal moeten worden gegraven in ons hart. Onze levensgrond dient gereinigd te worden van het gif van de zonde. En de heipalen die moeten de grond in om vastigheid en stevigheid te vinden. Dat het niet blijft bij die losse bovenlaag van wat gevoelens. Maar dat het de diepte ingaat, ons hart ingaat. Want de bovenlaag van onze levensgrond is ongeschikt om op te bouwen. Begrijpt u, ontdekking aan zonde en schuld is nodig. We zullen bepaald moeten worden bij Gods rechtvaardig oordeel over ons verzondigde leven. Pijnlijk, als dat aan het licht komt. Dat de Heilige Geest ons laat zien dat er in ons nou niets is waarop een solide, stevig gebouw zou kunnen rusten. Alles van ons is ondeugdelijk en ongeschikt. En alles van ons wordt afgekeurd. Ongeschikt als bouwgrond. Hebt u dat al verstaan? Ben je daar nu voor jezelf ook al achter gekomen? Heb je gezien dat jouw bouwgrond totaal ongeschikt is om daar iets neer te zetten dat het houdt als Gods oordeel, de winden van Gods gericht gaan waaien over onze levensakker? Maar alzo door de werking van Gods wet. Die heipalen van ontdekking en ontgronding de grond in zijn gegaan. Dan kan daar een fundament worden gelegd. Als heel ons zondaars bestaan is blootgelegd. En alles wat we meenden te hebben aan de kant is geschoven als ondeugdelijk. Dan wordt de bouwgrond bouwrijp. En kan de fundering worden aangelegd. Wat dat is? Nou, dat zegt Paulus in vers 11. Want niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is, het welk is Jezus Christus. Hij heeft van die Christus natuurlijk al heel veel gesproken in hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2. Over dat kruis van Christus, over dat werk van Christus. Dat gaan we hier nou niet herhalen. Maar hij maakt hier duidelijk dat het fundament leggen, dat het nou niets anders is als Christus brengen. Christus voorstellen. Christus verkondigen. Dat is het enige fundament waarop het gebouw van de godzaligheid kan worden opgericht. En niets houdt die constructie dan enkel het bloed en de gerechtigheid van Christus. Hij alleen is het fundament van de christelijke gemeente. Zijn offer alleen is de fundering voor de zaligheid. Ja, waar kun je anders op bouwen dan alleen op Jezus Christus? Hij is waarachtig God en waarachtig mens die de zaligheid heeft verworven. En hij deed dat in die weg van lijden, sterven en opstanding. Hij moest daarvoor naar het kruis toe. Maar hij is het ook die door hem verworven zaligheid toepast door de werking van zijn geest. Maar wij kunnen God nooit genoeg doen. Er is in ons niets dat kan dienen als fundament. Wij missen daartoe nou alles. Maar redding, behoud, zaligheid ligt er nu alleen in dat verlossingswerk van Christus. Hij is de vaste grond. Hij is de enige grond. Door God geschonken tot rechtvaardiging, tot heiliging, ja tot volkomen verlossing. Is Hij nu de vaste grond in uw leven? In Hem is alles te vinden wat u nodig hebt. Zoekt u naar reiniging van uw zonde? Zijn bloed reinigt van alle zonde. Mis je vrede in je hart? Jezus Christus is de vredevorst. Ligt u onder het oordeel van God? Christus alleen heeft de schuld betaald en de zonde weggedragen. En ervaart u zo de kloof die er ligt tussen God en tussen uw ziel? Jezus Christus is de middelaar Gods en der mensen. Is Hij nou ook de grond van uw bestaan? Is Hij de hoop in jouw leven? Bent u nou door al uw eigen gronden heen gezakt om te mogen zakken en te zinken op die zoenverdiensten van de Heere Jezus Christus? Want zijn gerechtigheid is de granieten rotsbodem die alleen dient als fundament. En als Hij niet het fundament is van uw levenshuis, dan stort uw levenshuis in, onherroepelijk. Als de windvlagen van Gods oordelen gaan aantrekken. En lig je bedolven onder het puin. En dat hebben we te bedenken. Paulus heeft nou dat fundament van het evangelie, van het kruis van Christus, heeft hij daar mogen neerleggen. En dat is nou het fundament dat elke dienstknecht van God heeft neer te leggen. Minder is te kort en meer is te veel. Want het gaat om Christus alleen. Waar het evangelie van Jezus Christus de kern niet is, daar gaat het mis. Want in een kerkelijke gemeente kan van alles de aandacht krijgen. Maar als het bloed en de gerechtigheid van Christus naar de achtergrond verdwijnt, dan heeft de gemeente uiteindelijk geen levensvatbaarheid. En die vraag mogen we onszelf dan ook wel stellen. Waar zijn we nou druk mee in de gemeente? Waar gaan onze gesprekken nou over? Op de zondag, tussen de kerkdiensten in en na de kerkdienst? Wat houdt ons nou bezig? En wat bepaalt nou ook de agenda van de kerkraad? Wat staat er ook centraal in de prediking? Als dat Jezus Christus niet is, dan gaat het mis in de kerk. Want de persoon en het werk van Jezus Christus is het fundament waarop er gebouwd moet worden. Dat geldt gemeentelijk, maar het geldt ook persoonlijk. als zijn verzoenend sterven niet het rustpunt is van mijn hart, dan mis ik het fundament onder mijn bestaan. Want alleen door Christus Jezus vind ik vergeving voor de zonden die mij aanklagen en die mij veroordelen. En alleen door zijn offeranden kan ik rechtvaardig gesteld worden voor God. En daarom ook die levensvraag. Bouwt u nou op hem, de Heere Jezus Christus? Vertrouw jij op hem, dat dierbare lam van God? Ja, houdt u van hem met heel uw hart, van die zaligmaker van zondaar? Want als hij niet het fundament is van uw levenshuis, dan is al uw bouwwerk tevergeefs. Dan kun je druk in de weer zijn en bouwvakkers die kunnen dan af en aanlopen. En bouwmateriaal kan dan ook worden aangesleept. En je kan van alles in elkaar zetten, maar als Christus niet het fundament in ons leven is, zakt dat levenshuis als een kaartenhuis in elkaar. Persoonlijk en dat geldt de gemeente. Zolang Christus Jezus niet als het fundament is gelegd, is al het bouwwerk nutteloos. De fundering moet in orde wezen. Maar daar blijft het dan niet bij. Dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Het bouwmateriaal. Want een goed fundament is noodzakelijk. Maar toch heb je bij een goed fundament heb je nog geen huis. Er moet worden verder gebouwd op dat fundament. De muren moeten worden gemetseld. De kozijnen moeten worden geplaatst. De deuren. Het dak moet erop. Het fundament is dan wel het belangrijkste, maar het is niet het enige. En zo ligt dat nu ook met het werk in de gemeente. Paulus, maar ook de andere apostelen, die waren nou de grondleggers van de vroege kerk, van de eerste christelijke gemeente. Zij legden het fundament. Maar na gegeven tijd vertrokken zij weer naar een andere plaats en waren het de lokale gemeenteleden die dan het werk overnamen. Want als dat fundament was gelegd, dan moesten de muren nog worden opgetrokken. En daar wijst Paulus dan ook op, als hij het ook zegt in vers 10, als hij daar verder gaat, en een ander bouwt daarop, maar een iegelijk ziet toe hoe hij daarop bouwt. Dan moeten we dat goed lezen. Maar een ieder ziet toe hoe hij daarop bouwt. Daarop. Dus nogmaals, dat gemeentelijke opbouwwerk heeft als fundament Jezus Christus. We kunnen dat wel begrijpen. Stel je voor dat er ergens een fundament is neergelegd voor de bouw van een huis, maar dat dan de keuken naast dat fundament wordt gebouwd. Nou, dan mist die keuken wel een solide ondergrond. En dat merk je vaak snel, dat er scheuringen gaat ontstaan of verzakkingen. Nee, het biedt alleen maar stevigheid als op dat fundament wordt gebouwd. En een bouwvakker kijkt dan ook tijdens de bouw steeds op de tekening waar het fundament ligt. En zo dient de kerkbouwer er steeds op te letten dat bij zijn bouwwerk, dat hij bouwt op het fundament van het evangelie van het kruis. En als in de gemeente van dat ene fundament wordt afgeweken, dan gaat het niet goed. Juist in de reformatie is daar zo nadrukkelijk op gewezen. Als allerlei menselijke inzettingen en tradities centraal komen te staan, gaat het verkeerd. Als de christen met zijn belevingen en met zijn ervaringen op de voorgrond komt te staan, dan wijkt een gemeente af van het fundament. En daarom altijd ook weer terug naar de levende Christus. Hij is het enige fundament waarop er gebouwd kan worden. En vanuit dat fundament wordt er dan verder gebouwd. De gemeente die wordt gebouwd op wat Paulus ook zegt in Efeze 2, op welk het gehele gebouw, bekwamelijk samengevoegd zijnde, gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen. Zijn persoon en zijn werk staan centraal. Dat zijn, om zo te zeggen, de vierkante meters waarop het gebouw van Gods gemeente rust. Op deze oppervlakte van het heilswerk van God in Christus staat de gemeente. En alles wat daar bovenop komt, moet daarop rusten. Alles wat daarnaast gebouwd wordt, zal zijn kaartenhuis in elkaar storten. En nu dient er dus op dat fundament gebouwd te worden. Ziet u, de gemeente van Christus moet dus in dubbele zin worden gesticht. Gegrondvest, zondaren die worden aangespoord om de toevlucht te nemen tot Christus, opdat Christus het fundament van hun leven wordt. Maar dan vervolgens ook opgebouwd. Want wie in Christus Jezus de vaste grond heeft gevonden, dient wel te worden opgebouwd. Dat is nou dat wassen, dat toenemen in de genade en kennis van de Heere Jezus Christus. De kerk staat dan ook voortdurend in de stijgers. En het werk zal niet stil liggen. Bouwvak is daar niet bij. En de bouwvakkers dienen ook voortdurend aan de slag te zijn. Nee, dat is niet alleen maar een taak voor de ambtsdragers. Maar het geldt uiteindelijk voor heel de gemeente. Voor ons allemaal ligt er de taak om te bouwen. Vanaf de zijlijn kritiek leveren is er niet bij. Het is verkeerd om als toeschouwer bij die bouwplaats te gaan kijken en meewarig het hoofd te schudden voor alles wat er misgaat. Je hebt van die mensen die enkel op een bouwplaats komen kijken om kritiek te leveren. Maar als je hen wat gereedschap aanreikt, zodat ze zelf ook aan de slag kunnen gaan, dan geven ze aan dat ze geen tijd hebben. Nou, zulke lui heb je natuurlijk niks. Er zal zelf ook gewerkt moeten worden. Handen uit de mouwen dus. Ja, weliswaar in biddende afhankelijkheid van God en opzien tot hem. Want zo de Heere het huis niet bouwt, te vergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan. Maar onder de zegen van God dient de gemeente verder gebouwd te worden op dat fundament Jezus Christus. Maar dan heb je wel goed materiaal nodig. Vraag dat maar aan een bouwvakker. Als het bouwmateriaal slecht is, zal dat de kwaliteit van het bouwen niet ten goede komen. En het zal er ook toe leiden dat er ook van alles ook aan de woning gaat mankeren. En nu worden door Paulus 6 soorten van materiaal genoemd, waarmee er gebouwd wordt. En die kunnen we ook zo zien, die komen tegen in vers 12. Als hij daar ook zegt, die 6 soorten, en indien iemand op dat fundament bouwt, goud, zilver, kostelijke stenen, hout, hooi en stoppels. Dus op het ene fundament kan over alles worden aangebracht. Paulus maakt nou niet concreet waar elk bouwmateriaal voor staat. We moeten daar ook niet te veel over gaan speculeren, ook al zeg ik er straks nog wel wat meer over. Maar wat we wel zien is dat daar in die materialen een rangorde zit. Het gaat van goud tot riet. Van goud tot stoppels. En elk volgend materiaal is steeds minder waard dan het vorige. En het is ook steeds brandbaarder. Want dat is uiteindelijk het beeld dat Paulus uitwerkt in de versen 13 tot en met 15. En hij spreekt in die versen over de oordeelsdag waarop ieders werk openbaar komt. En dan zal dan ook het bouwwerk die bouwkeuring ondergaan. En dan zal ook blijken, zo zegt hij in vers 13, hoedanig eens ieders werk is. Dan kunnen er twee dingen blijken. Vers 14, zo iemands werk blijft. En aan de andere kant vers 15, zo iemands werk zal verbrand worden. Er kan dus gebouwd worden met vuurvast materiaal. Goud, zilver, kostelijke stenen. Dat is het goede materiaal dat in het gericht van God overeind blijft. Er kan ook gebouwd worden met brandgevaarlijk materiaal. Hout, hooi en stoppels. Dat materiaal zal door vuur vernietigd worden. Het brandbare materiaal zal direct vlam vatten en vergaan. Dus als er gebouwd wordt met slecht bouwmateriaal, zal dat het huis niet ten goede komen. Het huis zal instabiel worden en in het ergste geval instorten. Misschien is het wel datgene wat ik in februari in Cuba zag, wat nou precies eigenlijk aangeeft wat Paulus hier nou bedoelt. Er waren vele huizen door de orkaan, waren daar ook verwoest. En vanuit het westen was er soms geld gegeven voor de herbouw van de huizen. En dan kwamen we ergens waar ook met dat geld uit het westen een fundament was gestort voor een nieuwe woning. En de eerste twee lagen bovenop dat fundament, die waren van steen en die lagen erop gemetseld. Maar toen was het geld voor de stenen en voor het cement was op. En de rest van het gerestaureerde huis, dat was dan van hout en het dak was van golfplaten. En dat maakt het huis meteen instabiel. En je weet ook, bij de eerstvolgende orkaan, ja, dan zal dat fundament wel blijven bestaan. Dat zal blijven staan, maar de rest van het huis zal opnieuw omver worden geblazen. En dat is nou eigenlijk wat Paulus ook bedoelt in die versen 13 tot en met 15. Wie aan het bouwen gaat, moet dat doen met materiaal dat het houdt in het uur en in het vuur van Gods gericht. Het moet voor God kunnen bestaan. Die bovenlaag moet dus net zo stevig en solide zijn als het fundament. Je zou kunnen zeggen, het bouwmateriaal moet passen bij de fundering. Al het gemeenteopbouwwerk moet gestempeld zijn door het werk, door het bloed, door het offer, door de geest van Christus. Het gemeenteleven dient geënt te zijn op de rechtvaardiging door Christus bloed en op de heiliging door Christus geest. En als we dan proberen dat concreet in te vullen, zouden we dan bij het goud niet mogen denken aan het goud van Gods woord? Het is immers het beste materiaal dat gebruikt kan worden voor de opbouw van de gemeente. Maar ook voor het persoonlijke geestelijke leven is de schrift toch hetgeen waardoor de Heere het geloof ook wil versterken. Wat is er dan ook nodig om dat materiaal, het goud van Gods woord, voortdurend ter hand te nemen? Dat de schrift in alle opzichten leidend mag zijn voor het werk in de gemeente. Want de schrift is waarde vastgebleken. Gods woord houdt stand tot in der eeuwigheid. Hoe zit het met dat goud als bouwmateriaal? Mag u het gebruiken? Ook werkelijk ter hand nemen bij het bouwen? Nee, er niet alleen maar even naar kijken en misschien wat bewonderen, maar het ook echt gebruiken en ermee bouwen. Het goud. Maar Paulus spreekt ook over het zilver. En zouden wij het zilver misschien niet kunnen denken aan de schatten van de belijdenisgeschriften? Hoe waardevol zijn deze niet gebleken? Juist de belijdenisgeschriften, die meer dan eens een dam hebben opgeworpen tegen allerlei wind van leer. Die zo helder aangeven wat de inhoud van de schrift is. En die ook een rijke bron van onderwijs vormen, ook voor de jeugd van de gemeente. Door de eeuwen heen zijn de belijdenisgeschriften toch ook waardevast en vuurvast gebleken. Het heeft de tand destijds doorstaan. Het heeft velen ook gevormd. En het heeft het er ook voor bewaard om buiten de afmetingen van dat fundament te gaan bouwen. Het zilver. Dan spreekt Paulus ook over die kostelijke stenen. Kunnen we daar niet denken aan de schatten die door ons voorgeslacht zijn nagelaten? De werken van de reformatoren, de nadere reformatoren, de puriteinen. Wat een rijke inhoud bevatten die niet. Ze zijn vol van Christus. En ze willen niets anders dan zondaren richten op Christus, opdat een zondaar zou leven uit Christus. En dat is nou het bouwmateriaal dat vuurvast is gebleken. Wat we alleen tot onze eigen schade zouden kunnen laten liggen. Het is in elk geval van zoveel betere kwaliteit dan het hout dat aan verrotting onderhevig is. Maar ja, dat hout kan even mooi lijken. Een huis van hout dat er prachtig uitziet, maar na verloop van tijd blijkt het aan de verrotting onderhevig. En zouden we daar misschien niet moeten denken aan bepaalde trends en bepaalde thema's die soms in een bepaalde periode actueel kunnen zijn? De ene tijd is dat de verbondsleer waar uitgebreid over gediscussieerd wordt. Een ander ogenblik gaat het over het groeien in de genade, of het gedoopt worden in de geest, het missionair gemeente zijn. Het kan de kerkelijke kaart danig beïnvloeden en kerkelijke vergaderingen volop bezighouden. Maar na verloop van tijd waaien die trends weer over en is dat ineens weer voorbij. Wat kan er niet allemaal in de lucht hangen aan actuele ontwikkelingen, thema's die ineens leven. Maar wie zich in het gemeentewerk daardoor laat leiden, zou die niet zijn als één die bouwt met hout. Niet waardevast en niet vuurbestendig. Wat dat betreft hebben we ook in de bearbeiding van de gemeente ons niet te veel te laten leiden door allerlei nieuwe fratsen en nieuwe ideeën. En hooi en stro, stoppels, zijn van nog mindere kwaliteit. Dat biedt helemaal geen stevigheid. Bij de eerste de beste wind waait dat al weg. En zijn dat misschien niet gevoelens en ervaringen? Want het gebeurt toch al eens dat er gebouwd wordt met wat gevoeligheden en wat ervaringen. Dat er wordt ingepraat op het gevoel. En zonder enige kennis van zaken worden zaken dan voor waar genomen, voor waar aangenomen, omdat het goed voelt. Hoe gevaarlijk is dat niet? Het zal geen stand houden in het uur van Gods gericht. In het werk in de gemeente en ook persoonlijk zal er gebouwd moeten worden met goud, zilver en kostelijke stenen. Dat is het goede, duurzame, onverwoestbare bouwmateriaal. En wie daarmee bouwt, zo zegt Paulus in vers 14, die zal loon, genadeloon ontvangen. Maar wie naar eigen inzicht wat klust en goedkoop materiaal gebruikt, die zal zijn werk in rook zien opgaan. Vers 15. Diens werk zal verbrand worden. En dat brengt ons dan tenslotte bij onze laatste gedachte. Het gebouw zelf. Want na het fundament, na de muren, op een gegeven ogenblik gaat het dak erop. En wie elke dag naar een bouwplaats toe gaat, kan ook zien hoe de werkzaamheden vorderen. Wie nu langs het terrein van de oude vuurbaak komt, die ziet toch ook dat het appartementencomplex bijna gereed is. De laatste werkzaamheden vinden er nog plaats en dan kan de oplevering plaatsvinden en dan kunnen de mensen die daar komen wonen hun intrek gaan nemen. En Paulus die gebruikt nou die verschillende fases in dat bouwproces. In vers 10 en 11 sprak hij over het fundament. In vers 12 over die bouwmaterialen waarmee er gebouwd wordt. En in vers 16 is de bouw voltooid en staat er een gebouw. Het is wel een bijzonder gebouw. Weet gij niet dat gij Gods tempel zijt? Dat geldt dus voor de gemeente als geheel. Gods volk, zij die door het geloof aan Christus verbonden zijn, die vormen nu samen de tempel waarin Gods geest woont. Elke christelijke gemeente is dus een levende tempel van de levende God. Het bouwwerk van Gods gemeente op aarde is Gods tempel. Matthew Henry zegt trouwens terecht dat het niet alleen slaat op de gemeente als geheel, maar dat het ook geldt voor elke ware christen afzonderlijk. En de tempel, dat is nou de plaats waar God woont en troont. In het Grieks zijn er dan twee woorden voor tempel. Het ene woord gaat het vooral om de tempel als heilige plaats. En het andere woord, en dat vinden we hier, dan gaat het om de tempel als de woonplaats van de Godheid. God die woonde te midden van het volk van Israël in die tempel in Jeruzalem. En nu benadrukt Paulus dat diezelfde God woont in het midden van de christelijke gemeente en in het hart van de gelovigen. En de geest Gods in uw lieden woont. Vers 16. En zo'n tempel, dat is nou een heilig gebouw. Heilig omdat God daarin woont. En met zo'n heilig gebouw moet je ook zuinig omgaan. Vers 17. Zo iemand de tempel Gods schendt, die zal God schenden. Want de tempel Gods is heilig, welke gij zijt. Dus als iemand de tempel van God schendt, scheurt, verdeelt, afbreekt, te gronde richt, die zal door God te gronde worden gericht. En we hebben daarom voorzichtig te zijn met dat bouwwerk van God. Allereerst gemeentelijk. We hebben op te passen voor kerkvernietigende activiteiten. Het kan een leer zijn die niet overeenkomt met het evangelie van het kruis. Het kan ook zijn door allerlei vernieuwende gedachten die eerder onrust dan zegen brengen. Het kan ook door het zaaien van verdeeldheid, door het aanhangen van een bepaalde predikant of een bepaalde prediking. Het zij Paulus, het zij Apollos, het zij Cephas. Maar we moeten ook bedenken dat zo'n tempel was een heilig gebouw. Lees maar eens in het Oude Testament waar de tabernakel aan moest voldoen. Waar de tempel aan moest voldoen. Welke scala van voorschriften er werden gegeven voor de bouw van de tempel en van de tabernakel, maar ook voor het functioneren in die tabernakel en die tempel. De tempel in Jeruzalem moest heilig gehouden worden. En het mocht geen huis van koophandel worden. En al die attributen die er stonden in de tempel waren aan allerlei voorschriften gebonden. Zelfs de kleuren waren voorgeschreven. En je kon ook niet zomaar komen in het heilige en al helemaal niet in het heilige der heiligen. En iets daarvan zie je toch nog terug als je vandaag de dag bepaalde heiligdommen wil bezoeken in Israël bijvoorbeeld. Want voor menige synagoge, kerkgebouw of moskee gelden dan bepaalde kledingvoorschriften. Daarmee wordt dan duidelijk gemaakt dat je in een heilig gebouw komt en dat je dan niet zomaar naar binnen kan gaan. Wij kunnen daarvan ook leren. De christelijke gemeente is immers een tempel van God. En het mag ook zichtbaar worden in de kleding die we dragen als we het huis van God binnenkomen. In de kerk dienen we ons ook te kleden naar de stijl van God. Als we samenkomen in het huis van God, past vrije tijdskleding uiteindelijk niet. We dienen netjes en koninklijk gekleed te gaan. Een jongen als een jongen, een man als een man, een meisje als een meisje, een vrouw als een vrouw. En spijkerbroeken in de kerk, die passen daarom ook niet. Net zo min als uitdagende kleding voor de meisjes en voor de vrouwen. Want in de kerk zit je niet in een etalage, maar dan kom je in het huis van God. Om tot God te bidden en hem aan te roepen. Dan zal je ook hebben te kleden naar de stijl van God. En dan kleedt een meisje zich ook anders als een jongen. En dan draagt ze ook een hoofddeksel om der engelen wil, zoals Paulus later zegt in deze brief. Dus het heeft ook wel wat gemeentelijk te zeggen, dat dus ook die christelijke gemeente wordt gezien als de tempel van God, een heilig gebouw. Maar het geldt ook persoonlijk. Want die tempel van God is heilig en dat vraagt dus ook persoonlijk om een heilig, een gezuiverd leven. Vol van genade, verdraagzaamheid en vergevingsgezindheid. Zoals Christus ook was. Het is een leven in zuiverheid en in heiligheid. Een leven in toewijding aan de Here. Want wat werd er nou vooral in die tempel gedaan? Gebeden en geofferd. Kijk, en daar zie je nou ook een christen, een ware christen, die dus ook de tempel van God is, zie je nou in zijn hart. Want die leidt ook een biddend leven. Een leven in afhankelijkheid van God. Een leven waarin ook voortdurend gezocht wordt naar de wil van God. En die leidt ook een offerend leven. Een leven waarin hij zich toewijdt aan de Here. Oh ja, en is het ook niet uw ervaring, kind van God in ons midden? Dat je daarin zo tekortschiet. Die tempel, een heilig gebouw. Maar wat schenkt je die tempel nog dikwijls? En mag dit dan niet de troost zijn, wat Paulus hier ook zegt? En de geest Gods in ulieden woont. Want hij die in het hart van een christen wilde komen wonen. Hij is het nu ook zelf die onze levens heiligt. En hij maakt het dat alles vol is van de Christus. Niet alleen dat fundament, maar ook die bouwmaterialen. Ja, dat heel die tempel de geur van Christus ook mag verspreiden. Ja, zo dat het gaat leven in je hart, in je binnenste. En dat je er ook wel eens van zingen mag. Ik heb de vaste grond gevonden, waarin mijn anker eeuwig hecht. De dood van Christus voor de zonde. Van eeuwigheid als de grond, het fundament gelegd. En die grond zal onverbreekbaar bestaan, als aarde en hemel ten onder zullen gaan. Om dan ook te mogen zeggen, ja, daarop, op dat fundament wil ik nou gelovig bouwen, getroost, wat mij ook wedervaart, o diep geheim van Christus wonden. Want steeds vind ik daar opnieuw bereid oneindige barmhartigheid. Amen. En laten we de Heere danken en bidden. Heere, zo past het toch om uw naam te danken, dat het bouwwerk nog voortgang mag vinden, tot aan die jongste dag. En wat zal de apostel Paulus ook hebben verstaan? En dat geldt toch vooral die bouwvakkers. Al heeft hij dan die woorden gebruikt, een wijs bouwmeester. Toch, dat hij zichzelf elke keer weer dwaas moest leren achten. En dat hij op een andere plaats het ook mocht zeggen, dat van die stad Gods, dat gij zelf de grote bouwmeester zijt. En dat mag toch ook troost en rust en moed geven. O grote bouwmeester, wilt gij het dan toch zijn, die dode zondaren als levende stenen metselt, op dat vaste fundament, Jezus Christus, door uw woord en door uw geest, opdat het gebouw mag verrijzen en dat het mag worden opgebouwd met die kostelijke materialen en dat het mag zijn om die geur van Christus te verspreiden. De geur die er afkomt van het dankofferaltaar, van het brandofferaltaar, van het reukofferaltaar. Omdat heel de offerdienst vol is van Christus. En zo ons leven mag zijn tot eer van uw grote naam. Heere, waar ze er zijn die nog bouwen op zandgrond, zet ze toch stil en breng ze van al hun eigen gronden af. En wilt u toch geven dat ook heel in het bijzonder zij, bij wie het bouwwerk stil is komen te staan, om welke reden dan ook, dat gij het zelf zijt, als die God die begint, voortzet en voleindigt, die ook verder het bouwwerk mag verrichten. Wilt u zo met ons gaan, in de week die voor ons ligt, waar we onze voetstappen ook zullen zetten, wilt gij ons gedenken. Waar we ook heen gaan, wilt gij ons bewaren. Sterk ons bij de arbeid die van ons wordt gevraagd. En geef ook wijsheid in alle opzichten. En dat we met dat waardevast, vuurvaste bouwmateriaal ook op stap mogen gaan. Opdat ons bouwwerk tot eer van uw grote naam mag zijn. Om Jezus wil. Uit genade. Amen. We willen nog gaan zingen uit de 84ste psalm en daarvan het 6e vers. Welzalig Heer die op u bouwt en zich geheel aan u vertrouwt. Vers 6 van 84. heen in vrede met u dragende de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u mogen leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.